Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, het 8e vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 21. Wij lezen de versen 1 tot en met 9. Dat is Numeri, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 9. Daar lezen wij het woord van de Heere. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël. En hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over, en hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 61, versen 1 en 3. Wil o God mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. En vers 3, ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Psalm 61, versen 1 en 3, nadat we belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. gemeente, vandaag willen wij in deze dienst mediteren over zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En laten wij nu met elkaar zondag 7 lezen. En daar vragen wij dan: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. En wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zover zondag 7. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O lieve Heere, barmhartige God, het past ons u hartelijk te danken dat u zoveel geduld met ons hebt. Dat u niet met ons doet nadat wij het gemaakt hebben, maar dat u draagt. Ja, we mogen het allemaal hier zeggen dat u ons gedragen hebt, al de dagen van ons leven. Of we nu oud zijn of jong, of we in de 90 zijn of 9 jaar. U hebt ons gedragen. Het is uw onbezweken trouw over ons leven. En zo zijn wij alles aan u verschuldigd. U alleen bent goed. En wij leven door uw genade. En Heere, we belijden u dat wij die zorg van u niet verdienen. En dat wij het voorrecht dat wij in uw huis mogen zijn ook niet verdienen. Dat het genade is dat u de Heilige God ons hier nog wilt ontmoeten. En zo, Heere, belijden wij u dat u alleen God bent. Trouw, krachtig, genadig en barmhartig. En we hebben het 2 maal beleden, Heere, dat u, Heere Jezus, gezeten bent aan de rechterhand van de Vader. En dat u alle macht hebt in hemel en op de aarde. En dat u eens zult terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. We hebben dat 2 maal beleden. Echt, misschien mogen we het zo zeggen, in de mond van twee getuigen zal iets waar zijn. Heere, het is waar, omdat uw woord ons dat openbaart op zoveel plaatsen. En we hebben dat woord te omarmen en we hebben op dat woord te steunen. En om te geloven alles wat ons daarin geopenbaard wordt. En zo, Heere, hebben wij toch persoonlijk daarmee te maken wanneer het vanavond handelt over het geloof. Dan is dit maar niet maar iets wat wij op een afstand kunnen beschouwen, maar daar zijn wij zelf bij betrokken. Want wij moeten toch ook zalig worden. Wij hebben toch ook zonden op ons rusten. Wij moeten toch ook verzoend worden met de levende God. Wij moeten toch ook die borggerechtigheid van Christus ontvangen in ons hart en leven. En dat zal toch alleen maar kunnen door een waar geloof. En dat wekt u juist op door het evangelie, door het woord van God. En dat u, o Heilige Geest, dat geloof bewerkt. En zo, Heere, wanneer wij over dit geloof gaan mediteren, wilt u dan in ons midden zijn? Wilt u geven dat het duidelijk mag zijn? Dat het harten mag treffen? Dat het ons mag raken? Dat wij de grootheid van uw vrije genade zullen zien? Dat we de schoonheid van u, de Heere Jezus Christus, zullen zien? En dat we u mogen kennen als onze borg en zaligmaker. Heere, daar hebben wij u helemaal bij nodig. Want uit onszelf is er geen komen tot u. Heere, u trekt zondaren. U opent de ogen. U maakt het hart onrustig. O, wij bidden u of u dat wilt doen. Ook in ons midden. Wij zien aan wat voor ogen is, maar u kent het hart. En uw woord spreekt erover, over hen die in het verbond opgenomen waren, maar geen waar geloof hadden. U hebt de fariseeën beschuldigd, u kende de harten. En u hebt in zoveel gelijkenissen gesproken. En daarbij handelt het wel om het verbondsvolk, want het koninkrijk der hemelen, daarmee hebt u vergeleken hen die zullen ingaan, hen die niet zullen ingaan. En zo hebben wij geen enkele grond vanuit het woord van God om aan te nemen dat een ieder die in de kerk vergaderd is, het ware geloof ontvangen heeft. En zo zal het toch zelf onderzoek moeten zijn. En daarbij hebben wij te zien op u. Ja, te staren in bewondering op u. En zo wilt u het. Want het heil ligt buiten ons, in u. O Heere, wilt u uzelf blinkende vertonen onder de bediening van uw woord? En wilt u zo werken in jongeren en ouderen tot de eer en de verheerlijking van uw naam? Heere, heb dank voor wat u gedaan hebt, ook bij ons. Voor het werk wat u geschonken hebt in harten van gemeenteleden. En wij bidden u, wilt u daarmee doorgaan? Heere, wil een ieder van ons aanzien, nadat hij of zij het nodig heeft, dat de vruchten mogen zijn van waar geloof en oprechte bekering. Wij bidden u zo voor heel de gemeente. Ook voor hen die het leven moeilijk vinden, die een geliefde missen en dat nooit klein kunnen krijgen, die daarmee ook aangevochten worden en bestreden worden, die het er soms benauwd onder hebben en het nauwelijks nog kunnen volhouden. Heere, ze roepen tot u. Want ze weten dat bij u alleen uitkomst is. En toch lijkt u soms zo ver weg. En toch bent u nabij de ziel die schreiend tot u vlucht. Heere, vertoon uzelf. heerlijk, met troost. Een troost geworteld in u, Heere Jezus. Een troost dat uit mag zien naar de toekomst. Dan is het hier niet zo lang meer, maar dan mag er al meer een toegroeien zijn naar u, Heere Jezus, om straks daar te mogen zijn waar u bent, dat we door de moeite en het verdriet pelgrims worden, vreemdelingen hier op aarde, en dat we des te meer bij u thuis raken, des te meer aan uw voeten mogen verkeren, om van u elke dag opnieuw kracht, troost, bemoediging te ontvangen. Heere, wil zo hen vertroosten die het moeilijk hebben. En geef ook in het dagelijks leven uitkomst, dat het werk door mag gaan. Dat we het werk aankunnen, dat we werk ontvangen. Dat we het kruis wat u ons opgelegd hebt vrolijk achter u aan mogen dragen. En dat we op u gericht mogen zijn. Heere, wil zo toch werken onder ons. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. En we bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En we danken u dat u de God bent die verkiest. En dat u een volk hebt benoemd die eeuwig bij u zal zijn. Dat weten wij niet. Daar hebben wij ook verder niets mee te maken. Met wie en wat, Heere, wij hebben te maken met uw woord. Met uw liefdevolle, welgemeende uitnodiging. En met de belofte die u op ons legt. Dat die komt u geenszins zult uitwerpen. Maar Heere, wat een troost is het. Voor uw volk en kinderen, dat waar u begonnen bent, u zult doorgaan. En wat een troost voor uw kerk om te mogen weten dat wat uw kerk ook overkomt, wat voor strijd of moeite er is, het getal is en blijft vol. En u zult er staan, Heere, met die ontelbare scharen. En daar kan geen duivel iets toe of afdoen, en ook geen mens. En zo bent u gans soeverein, aanbiddelijk, heilig, heerlijk. Geloofd zij uw naam met diepst ontzag. Ja, Heere, ontferm u over de lijdende kerk. Geef hem moed en krachten. En wil het werk van zendelingen rijk zegenen. Wil toch krachtig velen toebrengen, dan mogen we toch om bidden. Want we verlangen toch naar uw eer. En Heere, zo bidden wij u ook voor onze kerken. Er is toch heel wat gepasseerd in de afgelopen week. Er zijn zoveel woorden gesproken. U hebt het allemaal gehoord. En misschien hebben wij in de kerk het ook wel gehoord. Misschien wel zelfs gezien. Heere, wilt u alles vergeven wat niet was naar uw wil? En wilt u uit genade toch een uitkomst geven? In overeenstemming met uw heilig woord. Heere, wij geloven dat met alle verschillen die er waren, dat nu het gezag van uw woord wordt aangetast. En Heere, wat nu gedaan wordt, gaat tegen de letterlijke vermaningen in van uw heilig woord. En het is ook niet op één vlak, maar het is op meerdere vlakken dat uw woord geschonden wordt. En Heere, zo hebben we het altijd gezien. En daar kunnen we ook niet van afwijken. Dat mag ook niet. De voorbeelden liggen om ons heen van kerken die weggegaan zijn. Heere, de vorst der duisternis is krachtig, maar u bent sterker. En daarom bidden wij u om uw ontferming. Wilt u ook in het vervolg bewaren voor zonde en geven dat uw woord en waarheid duidelijk uiteengezet zal worden. Bewaart ook ons als gemeente, Heere, ook in de toekomst. Heere, laat uw aangezicht op ons mogen stralen en dat wij bij uw woord en getuigenis bewaard worden, maar dat we ook onze verantwoordelijkheid kennen voor andere gemeenten, ja, voor het kerkverband. Heere God, ontferm u over ons en laat uw woord in ons hart en leven mogen werken. Dat uw woord niet alleen geloven, maar dat we het beleven. Dat we het omhelzen met ons hart en ziel. Dat we bevindelijk uw woord kennen. Heere God, ontferm u over ons. Zegen ons in deze dienst, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Geliefde gemeente, wat een zorg van de Heere voor het volk Israël. Eerst uit Egypte geleid, door de Rode Zee. Op het droge liepen ze er doorheen. En vervolgens heeft de Heer hen gebracht in een brandende woestijn. Maar hij heeft voor hen gezorgd bij Elim, die heerlijke pleisterplaats. En daar vandaan verder. De Heer heeft hen geleid, elke dag hen eten geschonken. Ze hadden drinken, hun schoenzolen die versleten niet. Elke dag zorgde de Heer voor hen, brood uit de hemel, water uit de rotssteen. Ze werden overvallen door vijanden, maar de Heer verloste hen daarvan. Dat hebben we ook gelezen net in Numeri 21. Hoe Israël overvallen werd door de Kanaanieten. En hoe de Heere hen verlost heeft. En het volk werd verder geleid. En dan lezen we hoe zij gemurmureerd hebben tegen de Heere. In vers 5. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gelieden ons doen optrekken uit Egypte? Opdat wij sterven zouden in de woestijn. Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Wat was toch het volk ondankbaar. Zoveel zegeningen en uitkomsten gegeven. Net een overwinning behaald over de Kanaanieten. En ze noemden die plaats toen Horma. Er was geen volk op aarde dat zoveel zorg ontvangen had als zijn volk Israël. En toen heeft de Heere hen tot berouw willen brengen. En dat deed hij nu door vurige slangen in het kamp te zenden. En ze beten velen uit het volk. En velen stierven vanwege het gif. En toen kwam het volk tot erkentenis dat ze gezondigd had. En ze kwamen tot Mozes. Wij hebben gezondigd. Wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons zou wegnemen. En toen bad Mozes voor het volk. En toen moest Mozes een koperen slang maken. En op een stang zetten, hoog. Zodat ieder in het kamp het kon zien. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij op en keek naar die koperen slang en hij bleef levend. Later heeft de Heer Jezus verwezen naar deze gebeurtenis. En hij heeft uitgelegd dat die koperen slang eigenlijk verwees naar hem. Johannes 3 vers 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De prediking van het evangelie verhoogt de Heer Jezus. En er worden mensen opgeroepen om te zien naar hem. En dat zien op de Heer Jezus is geloven. En daarom zei Johannes de Doper het ook. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hier zien wij wat het geloof wil zeggen. Men gaat zien op de Heer Jezus. Op hem vertrouwen. Het is een mooi beeld, dat beeld van de opgerichte koperen slang. Want u moet zich voorstellen, er zullen wel Israëlieten in hun tenten geweest zijn die dicht bij die koperen slang waren. En ze konden zo omhoog zien, vlakbij hen, en ze zagen het heel duidelijk. Maar er waren ook mensen helemaal achteraan, in de achterste tenten. En die zagen heel in de verte die koperen slang. Ze zagen het niet duidelijk, maar ze zagen het wel. En ze werden gebeten en ze keken omhoog daar in de verte en ze zagen die koperen slang. En ze bleven levend. Het gif kon niet verder in hen werken. En weet u, ze hoefden ook niet iets ervoor te doen. Ze hoefden geen opdrachten te vervullen. Ze hoefden geen werk te verrichten. Ze hoefden niet eerst heel lang te bidden of van alles. Nee, alleen maar kijken, zien. En dat is nou een beeld van het geloof. Het opzien naar hem. Dat is het geloof. En zo zei de Heere Jezus het ook in Johannes 12. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. De Heere Jezus werd verhoogd boven de aarde aan het kruis. En hij werd verhoogd toen hij na zijn opstanding opgevaren is in de hemel en nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. En nu wordt hij gezien door vele volkeren, door heel de wereld heen. Ze zien op die verhoogde Christus en ze worden behouden. Dat zien, dat is hetzelfde als zich wenden tot. Dat zien is hetzelfde als komen tot. Zo staat in Jesaja, wend u tot mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Dat is in Jesaja 45. En zo worden wij ook opgeroepen tot dit geloof. En u handelt zondag 7 van de catechismus over dit geloof. We hebben eerder gezien dat de mens met God verzoend moet worden. En dat deze verzoening alleen maar kan plaatsvinden door een echt mens. Hij moet ook een rechtvaardig mens zijn. En hij moet ook nog God zelf zijn. De catechismus heeft ons verteld, en die persoon is de Heere Jezus Christus. De van God gegeven middelaar en zaligmaker. Hij is verhoogd, opdat een ieder tot hem zou gaan. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie tot hem komt, wie op hem ziet, heeft het eeuwige leven. En u vraagt zondag 7... worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Dus de vraag is dan, wanneer de Heere God een zaligmaker heeft gegeven, Jezus Christus, worden dan alle mensen door deze zaligmaker zalig? Ze zijn namelijk allen onder de vloek. Zijn ze nu ook allen onder de verlossing in Christus? Er zijn heel wat mensen die dit beweren. Die zeggen dat alle mensen zullen behouden worden. Er zijn mensen die beweren dat de hel maar een korte tijd zal zijn. En wanneer mensen daar geleden hebben, dan zullen ze alsnog bij de Heere kunnen komen in de hemel. Dat verzinnen die mensen zelf. Dat staat nergens in het woord van God. Dat is nergens ons geopenbaard. En zo zijn er mensen die leren wat wij noemen het universalisme, de alverzoening. Dat iedereen zalig zal worden. Er wordt getwijfeld aan de werkelijkheid van de hel. Er wordt vaak niet over gesproken en niet voor gewaarschuwd. En onder invloed van modernere theologen wordt het geloof in de hel wordt verloochend. Het is onder invloed ook van Karl Barth, die gezegd heeft uiteindelijk dat alle mensen zalig zullen worden. Dat verloren gaan eigenlijk een onmogelijkheid is. En Karl Barth heeft veel invloed gehad, ook in ons land. Ook onder hen die zich nog gereformeerd wilden noemen. En het gevolg daarvan is ook dat het zendingswerk ook heel anders bekeken werd. dat het zendingswerk niet meer werd het evangelie verkondigen en mensen tot geloof brengen, maar dat het zendingswerk is werk van barmhartigheid doen. Waterprojecten en landbouwprojecten en ziekenhuizen en onderwijs, dat wordt dan het zendingswerk. Want de mensen zijn toch behouden, al weten ze het niet. Daarom doen wij werken van barmhartigheid. Maar daarmee verloochenen ze wat de Heer Jezus duidelijk gezegd heeft. Dat ze de volken moesten onderwijzen, hen dopende, hen lerende. En dus de vraag van de catechismus, worden dan alle mensen zalig door Christus? Het antwoord is nee. Nee, zij, is met nadruk. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dus het is heel duidelijk dat Gods woord leert dat niet alle mensen zalig worden. Laten we luisteren. Matteüs 7, vers 13 en 14 gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dan zegt de Heere dat velen verloren gaan, omdat zij op de brede weg wandelen. En niet willen buigen voor de Heere Jezus en voor zijn woord, en niet willen zien op de Heere Jezus Christus. Zij die met de Heere Jezus leven, zijn altijd een minderheid. Ze zijn allen uit genade door God getrokken tot zijn Zoon. Het antwoord zegt ook, zij die door het waar geloof worden ingelijfd. Daar zit iets passiefs in. Het is God die zijn hand legt, die zijn geest schenkt, met medelijden bewogen is. En dat hij trekt, de ogen opent, zodat mensen gaan zien. En met het geloof wat geschonken wordt, omhelzen ze de Heere Jezus, nemen zijn weldaden aan en kunnen niet meer zonder hem. Dat is weer het actieve aspect. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Zij zijn uit genade getrokken door God tot zijn Zoon. En zo zegt de Heere Jezus dat er een brede weg is die leidt tot het verderf. En dat verderf betekent het eeuwig verderf. Dat heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd, ook op andere plaatsen. De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Dat is altijd bezig te sterven, maar nooit gestorven zijn. Het is de verwoesting. Het is de ondergang. Het is de hel. En zo zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 7, in vers 22. Velen zullen te dien dagen, dat is de dag van het oordeel, tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen. Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En het weggaan betekent niet ophouden te bestaan. Het betekent weg te gaan van het licht, van de vrede, van het goede en terechtkomen in de duisternis. Daar is pijniging, daar is wening, en knersing der tanden. Daar is het eeuwige vuur. En dat is iets om voor te vrezen. We vragen ons wel eens af, wie vreest er nog voor het oordeel van God? Ook in het kerkelijke leven. Wie vreest er nog voor het oordeel van God? Men vreest voor de mening van mensen. Men vreest om niet met de heersende cultuur mee te gaan. Men vreest om eer en aanzien te verliezen onder de mensen. Maar wie vreest er nog voor het oordeel van God? Vrezen u en ik daar zelfs werkelijk voor? Hoe bewogen zijn wij met onze eigen ziel? En hoe bewogen zijn wij met de zielen van onze kinderen en kleinkinderen? Hoeveel tijd besteden we aan hen in rust, niet opgejaagd, maar in rust, om hen de wegen van de Heere uiteen te zetten? Om hen uit het woord van God voor te lezen en het hen uit te leggen. Hoe bezorgd zijn we over de zielen van onze kinderen en over de zielen van onze kleinkinderen? Hoe bezorgd zijn we daarover? Wat betekenen wij als grootouders voor onze kleinkinderen? Wat voor indruk hebben onze kleinkinderen van ons als grootouders? Wat voor een getuigenis laten wij na? We mogen best vrezen voor het oordeel van God. De Heer Jezus zegt het zelf. U hoeft niet bang te zijn hoor, als ze u voor het vuurpeloton zetten. U hoeft niet bang te zijn als ze u doden. Maar vreest veel meer hem die macht heeft. Nadat hij gedood heeft, u in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest dien. Weet u wie vrezen? De demonen, de duivelen. Zij weten het. En zij sidderen. Dat ziet u soms. Vind ik heel moeilijk als u over preek, over de bezetenen van Gadara en zo. Wat daar precies allemaal speelt. Maar dan horen we die demonen roepen. Dan moeten we niet te veel de nadruk op leggen. Dat is allemaal wat griezelig en zo. Maar zij vrezen. Wat heb ik met u te doen? Gij zonen Davids. Jezus, gij zonen Gods. Des Allerhoogsten, ik bezweer u bij God, dat ge me niet pijnigt. Of ge me niet pijnigt voor de tijd. Want ze weten die tijd komt. En de duivel weet dat hij nog korte tijd heeft. Alles spant zich samen. Ook in de kerk. Het een na het ander, na het ander, na het andere, komt nu op, ook in onze kerken. Het is niet alleen vrouw en ambt. Het is ook hoe wij staan tegenover praktiserende homoseksuelen. Het is ook hoe wij staan tegenover de schepping. Heeft God gesproken? Heeft God gezegd? Daar worden we mee aangevochten ten aanzien van de schepping. En de schriftkritiek, moeten we alles wel zo precies zo lezen? Is het wel gebeurd, die feiten die we in de Bijbel zien? Daar gaat het toch niet om. Het is een andere genre. Ik heb nooit iemand horen zeggen of de Heere Jezus wel op het water gelopen heeft. En of de wijn of het water werkelijk veranderd werd in wijn. Ik heb daar nooit iemand iets over horen zeggen. Tenminste niet in onze kerk. Maar je vraagt je af. Als je zo gaat redeneren, waar kom je uit? Er zijn meerdere voor ons geweest. Ach, gemeente, laten we maar bidden voor onze kerken. Het zit me allemaal zo hoog van de afgelopen week. Ik heb nog nooit zo'n week meegemaakt. Nee. Vergeef me als ik er te veel over spreek. Ik moet de catechismus nu preken. Maar weet u, het is. Het geloof wordt aangevochten ook door de duivel. Ja, hij heeft maar korte tijd, want hij weet, straks word ik gepijnigd. Hij weet het. En dat weten die duivelen ook. En daarom spreken ze zo tot de Heer Jezus. En in Judas vers 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Dat was de hemel. Heeft hij tot het oordeel van de grote dag bewaard. Onder de duisternis. Met eeuwige banden. En straks wordt de duivel geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. En ook de antichrist, het beest. En ook de valse profeet, het beest uit de aarde. En de grote hoer, Babylon. Die het bloed van de heiligen drinkt. We weten van tevoren waar het allemaal op uitloopt. Het komt helemaal goed hoor, als u de Heere vreest. Wat er ook met u gebeurt, het komt goed. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijken, die gruwelijke zonden bedrijven en de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. Openbaring 21 vers 8. En in Matthäus 25 over de dwaze maagden. Dat gaat over het koninkrijk der hemelen. Het gaat daarin over de kerk. De kerk zoals wij haar zien. We zien er geen verschil tussen hoor. 10 maagden. 5 waren wijs. En 5 waren dwaas. Ze hadden allemaal een kleed aan. Allemaal ook een lamp bij zich. En ze wachten allemaal op de komst van de bruidegom. Maar 5 waren wijs. En 5 waren dwaas. En die dwaas, ze vielen ook allemaal in slaap. Je zag er geen verschil tussen. Alleen die wijzen, die hadden olie bij zich. De Heilige Geest werkt in hun hart. Ze kenden de Heere met het hart. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 25 dat die dwaze maagden buitengesloten worden. En in vers 30 in Matteüs 25, dat de dienstknecht zal uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knarsing der tanden. En in vers 41, allemaal in Matteüs 25. Daar zegt de Heere, dan zal hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivelen en zijn engelen bereid is. En opnieuw in Judas vers 7 lezen wij gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur. Gemeente, de hel is een werkelijkheid. Zo getuigt de Heer Jezus. En hij was er ook bang voor. U ziet hem in Gethsemane. En gemeente, dan mag het ook een groot wonder zijn dat wij niet in de hel zijn. Want dat heb ik verdiend. U ook. En jij ook. Maar wat wij verdiend hebben, heeft God ons niet gegeven. Dat mag wel best een wonder zijn. En dan mag je de Heere voor danken. Want misschien zijn er anderen waarmee je vroeger op school ging, die eigenlijk nooit naar de kerk meer gingen, en die zijn heen gegaan. Het past ons het oordeel niet. Maar je denkt, het is genade dat ik er nog mag zijn. En acht de langmoedigheid des Heren voor zaligheid. Het staat ook in de schrift. Dus de langmoedigheid, daarmee wordt bedoeld het geduld van de Heren, dat de Heren met je gehad heeft al deze jaren, en dat de Heren jou misschien nu 18 jaar lang hebt bewaard en gedragen. Acht dat voor zaligheid. Wat betekent dat? Nou, je kunt nog zalig worden. Je kunt behouden worden. Misschien heeft de Heere u 80 jaar gedragen en 80 jaar verdragen. Denk maar aan dat geduld van de Heere. Laat dat je toch, u toch uitdrijven om het eeuwige leven bij hem te zoeken. Want u bent er nog. Als God u had willen veroordelen, was u al lang weggehaald uit het leven. Maar u bent er nog. U kunt zalig worden. En u moet zalig worden. En de zaligheid wordt hier u aangeboden. Daarom is dit plekje toch zo heerlijk. Het wonder, de prediking werkt de Heere. En hij nodigt en roept: zie op mij. Maar gemeente, dan mag het wel duidelijk zijn dat de Heere Jezus niet een zaligmaker is voor alle mensen. Wat? Nee, precies. De Heere Jezus is niet een zaligmaker van alle mensen. Hij wordt wel aangeboden aan alle mensen. En zo kun je het misschien wel zo zeggen dat de Heere Jezus een zaligmaker is voor alle mensen. In die zin dat hij allen wordt aangeboden. Een ieder die onder het woord is. De Heere openbaart zichzelf als een zaligmaker voor hen. Hun enige zaligmaker. Maar in feite is de Heere Jezus de zaligmaker alleen van zijn kinderen van zijn volk. De engel zei tegen Jozef, noem zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk, Matthäus 1 vers 21. En in Johannes 10 vertelt de Heere Jezus dat hij zijn leven aflegt voor de schapen. Dat is zijn volk. Allen die in hem geloven zullen. En verderop in Johannes 10 vers 26. Maar gij lieden gelooft niet, want ge zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. En ook is het heel goed om te beseffen dat de Heer Jezus voorbeden doet, niet voor alle mensen. De Heer Jezus bidt niet voor alle mensen. De Heer Jezus bidt voor allen die door hem tot God komen. Hij bidt voor zijn volk. Dat zijn de mensen die tot de Heere Jezus vluchten. Dat zijn de mensen die dag en nacht roepen tot de Heere. Al durven ze van zichzelf niet te zeggen dat ze een uitverkorene zijn. Maar dat zijn de uitverkorenen. Die kunnen niet zonder Christus. Die roepen dag en nacht tot hem. Heel hun leven ligt voor hem. Ze begeren hem als het hoogst gezag. En de Heer Jezus zegt in Johannes 17 vers 9. Ik bid voor hen, zijn volk. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Dus wie worden behouden? Zijn dat alle mensen? Nee, het zijn alleen hen die in Christus geloven. Zij worden behouden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus de Heere Jezus bidt niet voor allen, hij bidt voor zijn volk. De Heere Jezus is een zaligmaker niet van allen, maar alleen voor hen die tot hem komen, voor de gelovigen. En de anderen gaan verloren. Zij weigeren te komen. Zij weigeren te buigen. Ze leven in zonde. Misschien hebben ze nooit een kerkdienst meegemaakt. Ja, dat kan, ook in ons land. Maar waarom gaan ze dan verloren? Ze weten de weg toch niet? Nee, ze weten waarschijnlijk niet de weg tot de zaligheid. Nee. Maar ze weten wel dat ze zonden doen. Hun geweten klaagt hen aan. En zo worden ze gesteld voor de rechterstoel van God. Omdat ze weten dat ze verkeerde dingen gedaan hebben in hun leven. En daar worden ze op geoordeeld. En zo hebben wij ook een dure plicht om een getuige te zijn van Christus in onze omgeving. Niet omdat wij zo nodig getuigen moeten zijn en niet omdat ik mezelf moet bewijzen. Nee, uit bewogenheid voor die ander. Dat u belangstelling voor hem toont. Liefde voor hem toont. Dat u naast hem of haar staat. In de collegebank, of op het werk, of op de zaak. En er komen er gelegenheden, kunt u iets vertellen. Wanneer zij vertellen wat ze het weekend gedaan hebben, dan vertelt u wat u gedaan hebt. Dat u gehoord hebt over Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Uit bewogenheid met onze naaste moeten we voor hen bidden en zoeken om gelegenheden om hen te waarschuwen. Hen te vertellen van de zaligheid die er ligt in de Heer Jezus Christus. Maar wat doen we dan als we in de Bijbel het woordje allen lezen? Want soms lezen we dat ook, niet waar? staat toch bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Er staat toch het woordje allen? Ja, ons allen. Paulus schrijft hier aan de Romeinen, aan de geroepen heiligen te Rome. Hij spreekt daarover Gods kinderen, ons allen. Maar er zijn ook teksten met de wereld, toch? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En 1 Johannes 2, vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Wat betekent dat dan? Dan is de Heer Jezus toch een verzoening voor de zonden van de gehele wereld. Dat is ook zo. Hoe dan? Zijn bloed is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. En hij is een geschikte zaligmaker voor alle mensen. Voor de San mensen uit Botswana. Voor de Chinezen. Voor mensen op Flakkee. Voor een ieder. Want de Heer is genoeg voor een ieder. En daarom moet het evangelie verkondigd worden aan alle mensen. Maar uiteindelijk is dat evangelie alleen effectief bij hen die geloven. De Heer Jezus mag aan een ieder aangeboden worden. Vrij. En hij is genoeg. En ieder mag het woord horen dat er bij hem leven is. En als zij komen, dan zullen ze ontvangen worden. Dus worden alle mensen zalig? Nee, alleen degenen die hem door een ware geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Het gaat dus om het geloof. Het geloof waardoor mensen in gemeenschap komen met de Heere Jezus. Door het geloof zien ze de Heere Jezus. Hun ogen worden geopend. Dat doet Gods geest. Hij opent de ogen. Hij schildert de Heere Jezus af als beminnelijk en noodzakelijk. Ze worden tot hem getrokken. Ze worden heilig verliefd op hem. En dan komt het tot de belijdenis. U bent waardig om alles van mijn leven te hebben. U staat bovenaan in mijn leven. En zo is het geloof de hand waarmee ze hem aangrijpen. Het is de arm waarmee ze hem omhelzen. Het geloof is de voet waarmee ze tot hem gaan. En ze ontvangen genade voor genade. Het geloof is het hart waarmee men dorst naar God. Het is de mond waarmee zij roepen tot deze heerlijke zaligmaker. En zo wordt de mens door het geloof verbonden als een rank aan de wijnstok. Als een tak die ingelijfd wordt in een boom. En dat komt omdat God hen daartoe de macht gegeven heeft. Want zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die geloven in hem, die tot hem komen. Ze mogen weten dat ze niet uitgeworpen worden. Bij hem kunt u terecht. Met al uw vrees, met al uw angst, met al uw zorg, u mag tot hem komen. Want hij is in de hel geweest, opdat u en ik er nooit hoeven te komen. Zie op hem. Hoe dichter bij hem, hoe beter het is. Maar dan vraagt de catechismus verder in vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Of wat is een oprecht geloof? Nou, als zo'n vraag gesteld wordt, dat laat zien dat er ook een vals geloof is. Het is ook een ingebeeld geloof. Er zijn mensen die beelden zich in dat Christus voor alle mensen gestorven wordt en dat iedereen zalig wordt. We lezen dat goddelozen ook een mooi belijdenis deden. Biliam, een goddeloze man, die door deze Israëlieten laat is gevangen genomen en gedood. Hij zei zelfs dat hij de dood van de oprechte zou willen sterven. En aan het eind van Johannes 2 zijn er wat staten dat er velen in de Heer Jezus geloofden. Maar de Heer Jezus betrouwde zichzelf niet hen toe, want hij wist wat in de mens was. Zijn mensen die hem belijden. Maar de Heer Jezus vertrouwde zichzelf hen niet toe. En dan zien we ook duidelijk in de Bijbel gelijkenis van de zaaier. U weet het wel, het tijdelijk geloof. Of het wondergeloof. Historisch geloof. Je neemt hem maar aan met je verstand. Agrippa, ik weet dat u de schriften gelooft. Maar dat was wel een historisch geloof. En Agrippa wimpelde het af. Het leidde niet tot bekering. En wat is dan het ware geloof? Het geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden en eeuwige zaligheid geschonken wordt. Het geloof, gemeente, is concreet. Het geloof heeft een voorwerp en dat is het woord van God. Dat is heel ernstig. Het geloof heeft een voorwerp, een inhoud. Het geloof in het woord van God is de leer van Gods woord. En zo worden we opgeroepen in 1 Timotheüs 1 vers 9 om het geloof te houden, vast te houden. Wat wordt ermee bedoeld? Daarmee wordt niet bedoeld de daad van geloven, maar er wordt bedoeld de inhoud van het geloof. De leer van Gods woord, dat moet bewaard worden. Houd het geloof, indien ge maar blijft in het geloof. Dat is de leer van Gods woord en niet bewogen wordt. En dat geloof, dat bestaat uit een zekere kennis. Dat is een kennis van zichzelf. Dat we leren belijden, dat wij de dood verdienen. En dat we dan ook een walging aan onszelf leren krijgen. Omdat ik zo ellendig ben tegenover God. Heb ik verdriet van dan? Last van? Dan leer ik mezelf kennen. Dat ik het vonnis van de dood verdien. En dan word ik arm. En dan zie ik mezelf als blind. En jammerlijk. En naakt. Zo ben ik in mezelf. En zo blijf ik in mezelf. En dat ik daarom het leven zoek buiten mij in hem. Wij hebben gezondigd tegen God. Dat is het ergste van het leven. Dat is kennis daarvan, van onszelf, maar ook kennis van God. Dat hij volmaakt heilig is. Dat hij geen gemeenschap met een zondaar kan hebben. Dat onze ongerechtigheden een scheiding maken. En zo moet er ook een kennis zijn van de Heer Jezus Christus. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En zo moet er ook een kennis zijn van de weg waar langs de Heer een mens zalig maakt, door dat geloof dat door Gods geest gewerkt wordt in het hart, en dat we leren de Heer Jezus aan te grijpen. Het is een kennis. Het is een vaste kennis. Want er staat dan, waardoor ik alles voor waar houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, daar hebben Zacharias Ursinus en Casper Olivianus hebben daarmee bedoeld alles wat in het woord staat. Historisch. Natuurlijk is het Hooglied een allegorie. Maar er zitten ook waarheden in, duidelijk. Alles wat in de Bijbel staat, dat ik dat voor waarachtig houd, dat is het eerste van het geloof. Een vaste kennis. Maar naast kennis is er ook een toestemming. Dat ik ermee eens ben. Dat ik zie dat God alleen mijn behoud kan zijn door de Heer Jezus Christus. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. En dan stem ik dat toe. Dan beleid ik dat. Ik ben het ermee eens. Dat hoort ook bij het geloof. Je kent het met je verstand. Je weet het. En je stemt het toe. En dan ten derde het vertrouwen. En dat is het belangrijkste van het geloof. De eerste twee zijn noodzakelijk. Maar als je dat hebt, heb je nog geen waar zaligmakend geloof. Want dat vertrouwen, en dat vertrouwen, dat betekent jezelf loslaten. Neervallen voor hem. Languit voor God neervallen. Dat u niet meer de baas bent over uw eigen leven. Het is overgave aan de Heere. En dat bewerkt Gods geest door het evangelie. Door Gods onfeilbaar woord. Het is iets van het hart. En dat gaat uit naar hem. Dat hongert en dorst naar hem. Heel persoonlijk. Heel levend. Het is een verlangen naar vrede. Een verlangen naar Christus. Een hekel hebben aan de zonde. Strijden daartegen. Het is dat de ogen geopend worden. Door de ontfermingen van God. Dat u Christus ziet. En dat u hem lief krijgt. En dat geloof komt ook openbaar. Dat zie je ook aan de vruchten. En zo kunt u het ook bij uzelf nagaan. Waar hongert en dorst u naar? Is het naar God? Is het naar de gerechtigheid? Dus dat u rechtvaardig wordt, dat u heilig wordt, dat u meer en meer veranderd wordt naar zijn beeld. Dorst u daarnaar? En roept u daarom? Dat is kenmerk van het geloof. En ook ootmoedig, dus nederig, klein zijn. Niet jezelf belangrijk vinden, maar de Heere en zijn woord belangrijk vinden. Nederigheid. En dan komt er ook een smaken van vrede met God. En er komt een blijdschap in God. Naar waarde niet te danken. Dat is niet altijd zo hoor. Maar die vrede die werkt door. Ja, het is wel met mijn ziel. Want hij is de mijne. En ik ben de zijne. En dan wordt het ook bestreden. Maar in die strijd geeft u niet op. Nee. Dan blijft u steunen op hem en u roept tot hem en u zegt, toch zal ik de Heere loven, want hij is goed. En hij is waar. God is geen man dat hij liegen kan. En dan wilt u dat uw leven al meer gelijkvormig wordt aan Christus. Zo werkt het geloof. En wat moeten we dan geloven? Nou, dat is de apostolische geloofsbelijdenis. En dat is zo mooi. Weet je waar dat vandaan komt? Ik heb het al eerder gezegd hoor. In de eerste eeuw is het ontstaan als de eerste kernbelijdenis van het christelijk geloof. Dat moesten ze uit hoofd leren als ze gedoopt werden in de vroege kerk. En dat leren onze belijdeniscatechisanten nog steeds uit het hoofd. En over deze belijdenis mogen wij in de komende weken nadenken. En weet u bij dit alles, gemeente, blijkt het dat wij dit geloof nodig hebben. Maar dan moet u niet naar uw geloof gaan kijken. Maar als we bij onszelf moeten analyseren, wat heb ik nou en hoe zit het nu? U kunt de vruchten zien, daaruit bemoedigd en vertroost worden. Maar een mens wil soms graven in zichzelf. Wat heb ik toen ervaren en wat kreeg ik toen? En een bepaalde tekst maakte wat indruk op me. En dan neem ik dat mee. Misschien is dat dan het begin van het werk van de Heere. En ja, heb ik me wel zo gevoeld, verbroken? Nee, nog niet eigenlijk. Dus ja, dan zal het nog wel niet goed zijn. En och, dan wordt een mens heen en weer geslingerd naar zichzelf. Hebt u niks aan? Van u afzien. Het geloof is in zichzelf niets. Het geloof is een lege hand. Het geloof zijn de ogen die zich richten op Christus. U mag steunen op dat woord. En daarmee mag u tot de Heere gaan. En dan mag u vragen, Heere, werk het uit in mijn hart, door uw Heilige Geest. En de Heere doet dat door middel van zijn woord. En de mensen zeiden vroeger, als je nat wil worden, ga maar in de regen staan. En als je onder de bedouwing van Gods Geest wil staan, ga dan maar in het woord graven. Neem er de tijd voor, dat woord. Dagboekjes is goed hoor, mooi, nuttig, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het woord. En lees niet twee versen uit een dagboekje en dan een heel stuk uit zo'n dagboek. Dat is niet de bedoeling. Moet je ook niet doen. Ik sprak er laatst over met dominee Moens, na zijn bevestiging. En we hadden daar samen over en we waren het roerend met elkaar eens. Ach, dat vond ik wel mooi ook van hem te horen. Het gaat om het woord. In het woord bezig te zijn. En zo wordt het geloof bewerkt. Zonder dat je doorhebt, maar dat je uitgaat naar hem. En zo hoeft er niemand verloren te gaan. Want dat woord is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 27, het zevende vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, heb dank voor uw heilig woord. Ach, we zeggen het zo vaak, Heere. Maar dan mogen we wel elke dienst zeggen. En elke dag in ons leven u belijden. En u erom roemen en prijzen. Dat we niet ergens in het donker zijn. En niet weten waar we naartoe moeten. En dat we verdwalen. Terwijl de afgronden zo dicht bij ons zijn. Maar nee, wij hebben uw woord. En uw woord is een licht op ons pad. En een lamp voor onze voeten. En uw woord is zoeter dan honing. Dan honingzeem. Uw woord is een staf om op te leunen. Het is een stok om mee te slaan. Uw woord is een staf om mee te gaan en te wandelen. Heere, maak onze gang en treden vast in uw woord. Als we nou uw woord niet onderzoeken, Heere, laat uw hand maar op ons drukken. Dat we uw ongenoegen ervaren, wees ons zo genadig. Breng ons bij uw woord, dat we daaruit leven. Want zo bewerkt uw geest het waar zaligmakend geloof. Gelooft zij uw naam, uw kracht, uw eer, uw heerlijkheid, uw roem, uw trouw, uw lof, uw genade, uw alles. Ga met ons deze week, Heere. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 17, de versen 3 en 8.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.